Boven de preek staat het vreemde einde, het vreemde begin. Het vreemde einde, het vreemde begin. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er is een ongeluk gebeurd. Een botsing. Frontaal. En er wordt gezegd met dodelijke afloop. En op de plaats waar dat ongeluk gebeurd is, is het een drukte van belang. Zwaailichten, sirenes, een grote horde van nieuwsgierigen, kijkers zijn er altijd, overal. En in de drukte hoor je de mensen met elkaar praten. Wie doet dat nou? Zegt één. En een ander is veel emotioneler en zegt er, wat verschrikkelijk wat hier gebeurt, is zo'n vreselijk ongeluk. En weer een ander probeert na te denken. Probeert het met zijn verstand uit te zoeken. Is het wel een ongeluk? Volgens mij was het de bedoeling dat dit zou gebeuren. Een koor van stemmen, uiteenlopende meningen. Een volgende dag, misschien een berichtje in de krant. Een paar weken later, nog een moment, een agendapunt in de gemeenteraad. Over die gevaarlijke plek. Maar al snel rest niets anders dan de vergetelheid. Ja, zo gaat dat. Zo gaan die dingen. Vergetelheid, behalve voor diegene die het heel nauw na betreft. Een familielid, een vriend of vriendin. Er is een ongeluk gebeurd. Een Jood is door het Romeinse gezag, door Pilatus, veroordeeld. En vervolgens na die veroordeling geëxecuteerd aan het kruis. Op zich niet buitengewoon. Aan de orde van de dag zelfs. Aan het begin van onze jaartelling, 2000 jaar geleden. Daar in Jeruzalem, daar werden geregeld wekelijks Joden voor het gerecht gebracht en gestraft. Soms voor wat je zou kunnen noemen de gebruikelijke misdaden. Leugen, bedrog, diefstal, moord ook. Maar ook werden mensen gestraft vanwege hun politieke opvattingen. Vanwege hun opstandig gedrag. Of alleen al vanwege de dreiging die er van hen uitging, omdat er grote groepen mensen waren die hen volgden. Verslagen waren ze. De discipelen van deze Jood, van Jezus. Ze hadden in hem hun vertrouwen gesteld. Ze hadden het, om het zomaar te zeggen, in hem geïnvesteerd. Jarenlang. Ze hadden op hem gehoopt. Ze hadden gedacht, nu gaat het koninkrijk van God aanbreken. Wij zullen het zien. Wij zullen er de getuigen van zijn. Hoop. Verwachting. Verwachting opgehoopt. En juist hij sterft aan een kruis, vernedering ten top. Hij had één van de velen kunnen zijn. Hij had één van de velen kunnen zijn, als niet op de derde dag het graf leeg werd gevonden. Als niet zijn leerlingen hem zouden hebben ontmoet. Al die andere gebeurtenissen die we kennen uit Jezus' leven, al die andere gebeurtenissen, ze vallen weg. Ze vallen in het niet bij die ene gebeurtenis. Dat lege graf, die ontmoeting met de levende Heer. Juist zij, die hem hadden zien sterven aan het kruis op een afstand, weliswaar. Juist zij ontmoeten hem opnieuw. De woorden van het koninkrijk van God, bijzonder, krachtig. Maar het was vaker gezegd, misschien in net weer andere bewoordingen, maar toch. De wonderen, de genezingen. Er waren ook anderen die wondertekenen deden en zo volgelingen grote groepen belangstellenden en nieuwsgierigen op de been brachten. Zelfs van de Romeinse keizers gingen in die tijd dit soort verhalen, wonderen, genezingen. De bijzondere omgang met mensen. Hij was niet de enige. Maar als het erop aankomt, als het gaat om het scherp van de snede, dan is het dit ene moment. Dat lege graf, die ontmoeting met de levende Heer, dat maakt alles anders. En we hebben dan in de kerk 4 getuigen van dat ongeluk. 4 getuigen die tegelijk ook op een of andere manier de levende Heer Jezus hebben ontmoet. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. We weten niet precies wat ze nou zelf gezien hebben. Wat ze nou zelf ervaren hebben. Wat ze nou zelf geweten hebben. We weten niet wat ze nou precies van anderen gehoord of misschien zelfs gelezen hebben. Maar er is een hele lange rij van mensen. Door de eeuwen heen. Meer dan 1 miljard, misschien wel 2 miljard mensen in totaal. Een onvoorstelbare grote groep, een onvoorstelbaar grote wolk van getuigen. Die hebben gezegd, deze 4 getuigen, zij zijn gedreven, zij zijn geïnspireerd. Zij zeggen, ze schrijven wat God ons zelf wil schrijven. Alles wat zij schrijven is woord van God. Wie is nou die getuige Marcus? Waar we ons wat verder in willen verdiepen. Welke beschrijving zouden we van hem in het proces verbaal kunnen opnemen? We hebben zijn naam. Maar wanneer is hij nou geboren en waar? Hoe ziet hij eruit verder? Wat is zijn achtergrond, zijn ouders, zijn voorouders? Er zijn wel enige vermoedens en geruchten daarover. Sommigen zeggen, hij is verbonden geweest met Petrus. Dat is zijn zegsman. Daar heeft hij het meeste vandaan. Door hem beïnvloed. Maar er zijn ook weer anderen en die wijzen dan op het boek Handelingen. En die zeggen, in dat boek Handelingen, daar komt een zekere Johannes Marcus voor. Nou, die Johannes Marcus, dat moet de evangelist zijn geweest. Hij gaat op reis met Paulus en Barnabas. Toch? Wij hebben niet echt een handtekening van Marcus. We hebben eigenlijk alleen maar het document, het evangelie zelf. En dan vallen er een paar dingen op. Vrijwel zeker is Marcus het oudste evangelie. En het is ook het kortste evangelie. Dat is niet helemaal toevallig. Verhalen, geschriften, verslagen, vooral geschiedsverslagen, die hebben de neiging in de loop der tijden uit te dijen. De een zegt, dat is niet duidelijk. Moet toch even een paar woorden erbij zetten, dat de mensen dat niet misverstaan. Of, dat is onwaarschijnlijk. Kun je er maar beter uithalen misschien, of een beetje bijstellen. En weer een volgende zegt van, dat is ook belangrijk, dat moet er beslist bij. En zo groeit zo'n evangelie, zo groeit zo'n geschrift. Ik wil niet zeggen dat die dingen die veranderd worden onjuist zijn, maar vooral dat kortste, het oudste, geen toeval. Als we mensen mogen geloven die verstand hebben van literatuur, dan zeggen ze, Marcus is geen groots schrijver. Zijn evangelie is geen kunstwerk. Het is eenvoudig, het is direct, het is eigenlijk een volksgeschrift. Daar is niets op tegen. Integendeel. Ik denk zelfs, als dat evangelie mag zijn, als ook een eenvoudig man, een eenvoudig mens als Marcus, als hij in de Bijbel mag komen, dan pleit dat voor zijn betrouwbaarheid. Dan pleit dat voor zijn authenticiteit. Dan komen we blijkbaar in Marcus' versie, in zijn hele ruwe, hele onzuivere, soms hele ongepolijste manier van vertellen, dan komen we daar blijkbaar de kern van de gebeurtenissen op het spoor. Neem nou bijvoorbeeld de laatste woorden van zijn boek. We hebben ze vanmorgen ook gelezen. Die laatste woorden die luiden, want zij waren bevreesd. Dat is nogal wat. Om zo je verhaal te eindigen. Misschien wel spannend, maar is dat nou evangelie? Is dat nou goede boodschap? Past dat in het plaatje dat wij van Jezus, van het evangelie willen hebben? Ik weet niet of er ook maar iemand is die heeft meegelezen of geprobeerd mee te lezen. We gebruikten een wat andere vertaling. Maar als u de Bijbel erbij pakt, dan zou u zeggen, ja, maar er staat toch meer in het Marcus-evangelie. Dat klopt. Het gaat verder nadat en zij waren bevreesd. Maar dat staat tussen haken. En u weet zo langzamerhand wel, want het is wel vaker gezegd, dat wat tussen haken gezegd is, later toegevoegd. Nogmaals, niet per se onwaar of onjuist of geen evangelie of zelfs geen woord van God, maar later toegevoegd. Iemand dacht, zo kun je een evangelie toch niet eindigen. En toch waagt Marcus zelf het erop, want zij waren bevreesd, angst. Marcus heeft een ongeluk zien gebeuren. Een ernstig ongeluk met dodelijke afloop. Maar hij heeft ook van een wonder gehoord. Een dode die leeft. Marcus heeft dus een ongeluk zien gebeuren en van een wonder gehoord, het meegemaakt. Dat bepaalt, en sommigen zullen misschien zelfs zeggen dat bepaalt zijn evangelie. Daar wil hij naartoe. Dat is de kern van zijn verhaal. Vandaar die haast, vandaar die gedrevenheid, vandaar die vaart waarmee hij schrijft. Als je het Marcus-evangelie begint te lezen, dan is het alsof je bij de hand gepakt wordt en op een holletje door de gebeurtenissen heen gaat. Steeds weer, zegt Marcus, terstond, zodra, direct nadat. De gebeurtenissen volgen elkaar in een heel hoog tempo op. Het lijkt wel alsof hij niet kan wachten om dat ene te vertellen. Dat moet hij vertellen. Alsof hij eigenlijk daarmee zou willen beginnen. Alsof hij dat kwijt moet. Dat brengt ons nog bij nog iets anders. Marcus die zat met een lastige vraag als een van de vroege getuigen van het verhaal van Jezus, de geschiedenis van Jezus. Hij zat met een lastige vraag, namelijk hoe kan dat nou dat de discipelen, dat die vrouwen zo bevreesd, zo angstig waren daarbij dat graf? Hoe kan het nou dat ze het niet begrepen hebben? Dat hij moest sterven, dat hij zou opstaan uit de doden. Verwarring immers alom, de een na de ander loopt weg, gedesillusioneerd. Als Jezus gevangen wordt genomen, als hij wordt veroordeeld. Jezus blijft in zijn lijden en sterven alleen achter. Een paar vrouwen alleen en dat ook nog op afstand. Als geen van de andere evangelisten laat Marcus zijn licht daarop schijnen. En hij laat zijn licht dan ook schijnen op die oproep van Jezus. Steeds weer gedaan aan verschillende groepen van mensen, dat ze niet mochten zeggen wie hij was. Met andere woorden, ze moesten iets in hun gedachten, in hun herinneringen blokkeren. Als het gaat, Marcus 1, over de strijd met de grote tegenstander, met een boze macht, met de macht van Satan. Dan zegt Jezus, zwijg, zeg niet dat ik de zoon van God ben. En als het gaat om mensen die genezen zijn, dan zegt Jezus, prima, verheug je, wees blij, maar zwijg over het feit dat ik het ben die jou genezen heeft. En zelfs aan zijn leerlingen zal hij meer dan eens zeggen: het is een goed bewaard geheim dat hij de Messias is. Een vreemd einde, een vreemd begin. Marcus vertelt vanuit het einde. Je zou ook kunnen zeggen vanuit dat nieuwe begin. Daarom dat we dat vanmorgen ook gelezen hebben. Als het gaat om het ontdekken wie nou Marcus is en wat nou zijn evangelie is. Vreemde einde, vreemde begin. Als die vrouwen dat graf ingaan, ze weten nog niet dat het leeg is. Als de vrouwen het graf ingaan, dan schrikken ze. Geen wonder, in een graf verwacht je geen mens, geen levende. Dan schrikken ze van een jonge man in het wit. Die spreekt hen toe. Nog voor ze hun schrik onder woorden hebben kunnen brengen, nog voor ze hun vraag hebben kunnen stellen, hij zegt het. Jullie zoeken Jezus de gekruisigde. Jullie zoeken een dode. Maar hij is niet hier, want hij is de opgestane. Hij is de levende. Vertel aan zijn leerlingen, vertel aan Petrus, hij is voor jullie uit, op weg naar Galilea. Daar zul je hem zien zoals hij gezegd heeft. Terug naar waar het dus allemaal om begonnen is. Terug naar waar we vanmorgen ook met dat lied dat Saskia ons heeft voorgezongen van getuigd wordt. Galilea. Einde en begin. Begin en einde, Alpha en Omega, ze versmelten hier tot één. Het is alsof die engel dit wil zeggen. Als je nou Jezus wilt leren kennen, als je nou Jezus wilt ontmoeten, als je nou wil weten wie hij is, de opgestane, de levende, dan moet je terug naar Galilea. Dan moet je terug naar het begin van het evangelie. Als je Jezus wilt leren kennen, dan moet je dit evangelie lezen en dan moet je het herlezen en nog eens lezen. Dan moet je je laten doordringen van die boodschap die hij heeft meegegeven. Dan moet je je bij de hand laten nemen. Dan moet je laten vervullen door zijn geest, door zijn woorden, door zijn daden. En dan zul je het vanzelf ontdekken wie hij is. In al die woorden die hij gesproken heeft. En dan zul je inderdaad vanzelf ook een van die woorden ontdekken waarmee Jezus zijn eigen dood en zijn eigen opstanding heeft getekend. Als hij zegt, de mensenzoon is niet gekomen om te worden gediend, maar om te dienen. Om zijn leven te geven als prijs voor velen. Dat velen vrij uit zouden gaan. Met andere woorden, die hele weg van Jezus, die hele weg vervolgens van zijn volgelingen die vanuit zijn inspiratie willen leven, dat is een weg van dienst en van dienstbaarheid. Dat is een weg die Jezus gaat als een weg van verzoening. Een weg, met andere woorden gezegd, die ons brengt bij God en steeds weer bij God brengt. En dat wordt ons gezegd vanuit het hart van het graf. We zouden kunnen zeggen, dat wordt ons gezegd vanuit het hart van de dood, vanuit het doodse leven, vanuit het doodlopende leven, vanuit het zondige leven, het schuldige leven. Lees, lees en herlees, steeds weer opnieuw. Hij is het die vrijmaakt, die losmaakt. Het is bijzonder dat we in deze weken een aantal mensen in het ambt mogen bevestigen. Mensen die die stem uit het graf als het ware hebben gehoord. Daardoor zijn geraakt, daardoor zijn meegenomen. Die zeggen, ik wil verder gaan en zoeken. Ik wil voorgaan en zoeken. De weg van de levende, daar in het evangelie, hier in het midden van de gemeente. Dat evangelie eindigt vreemd. Ik zei het al. Het vreemde einde, het vreemde begin. Is het een einde? Een begin? Ze vluchten weg. Ze wisten niet hoe ze het hadden. Ze waren bevreesd. Vreemd, misschien. Toch ook niet. Want je zoekt een dode en je hoort van een levende. Wie zou niet schrikken? Maar misschien ligt het ook wel ergens anders. Die vrees, die angst. Misschien ligt het ook wel in de taak die hen wacht. In de weg die ze moeten gaan. Die niet altijd een even makkelijke weg is. Nee, het is ook een stugge weg. Om steeds weer te lezen en te herlezen. Te proeven, te wegen de woorden die Jezus heeft gesproken. Dat wat Hij heeft gedaan. Wat betekent dat nou voor mij? Wat betekent dat voor deze wereld? Wat kan ik daarmee doen? Wat krijg ik in handen? Misschien is het dat ook wel. In de vakantie zag ik tot slot een tentoonstelling van een Tsjechische schrijver, Bohumil Hrabal. Ik zal het wel verkeerd uitspreken, denk ik. Een schrijver, een dichter, die een zwaar leven moet hebben gehad. Geboren 1914, kunt het dan zo al uitrekenen. Zijn leven vond voor een belangrijk deel plaats in de Koude Oorlog, met alle gevolgen van dien. En op die tentoonstelling kwam ik een kleine tekst tegen. En daar stond boven de brug. En ze hadden ook een beetje die tentoonstelling als een soort van brug gemaakt. En die tekst verwoordt prachtig, denk ik, wat Marcus zou kunnen hebben willen zeggen met het slot van zijn evangelie. En wat hij misschien ons aan de ene kant confronterend, maar tegelijk ook hoopvol voorhoudt. De brug. Ik dacht altijd dat wanneer een nieuwe dag aanbreekt, de vogels, de zon en het licht welkom toezingen. Nu weet ik dat ze in die paar vroege minuten schreeuwen. Bang voor het licht. Amen.